Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen gaat ons voor dominee G. van Vliet uit Beverwijk Westzaan. Vanmiddag is de jeugddienst. Deze preek wordt 's avonds nabesproken met de jongeren van de gemeente. Alle leden van de jeugdclubs Ichters en het Kompas en ook de JV-leden zijn vanaf 7 uur welkom op de kerkzolder. Komende donderdag begint de mannenvereniging weer. Volgende week zondag, 12 september, is het in de beide morgendiensten voorbereiding op het heilige avondmaal dat de week erop gevierd zal worden. In de middagdienst van 12 september gaat dominee A. Hoekman uit Alphen aan de Rijn ons voor. Aanstaande woensdag 8 september vergadert de kerkraad vanaf 7:30 op de kerkzolder. Er wordt dan ook censura morum gehouden. De collecte van vandaag, de eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en vandaag is er een derde collecte voor de akker. Tot zover de mededelingen en voor genoemde data geldt zo de Heere wil en mijn leven.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, in naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 104. Een psalm waarin de schepping van de Heer bezongen wordt en door de schepping heen de schepper. Daar gaat het om. We zullen deze dienst, het zal het gaan over de schepping en over de schepper. En we zullen daarom ook een aantal keren zingen uit Psalm 104. Vers 1, waarop mijn ziel looft op een majesteit. Dus een opwekking om de Heer te loven. En ook vers 4, de Godheid sprak over de God die de zee en het land zijn plek geeft. We zingen op Psalm 104, de versen 1 en 4. ochtend maakt de Heere God ons zijn heilige wil bekend. Wij gaan luisteren naar Gods wet, die we enerzijds moeten zien als spiegel, zodat we ontdekken van hoe we in de afgelopen week hebben geleefd, maar ook als richtingwijzer voor de komende week. Wij zingen Psalm 139, vers 7 en 14 als antwoord. Vers 7, ik zal u mijn schepper altoos loven die mij heeft voortgebracht. En ook vers 14, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. En aansluitend vindt de schriftlezing plaats. We lezen vanochtend Genesis 1. We beginnen bij vers 1 en we lezen door tot en met Genesis 2, vers 3. Dus wij luisteren naar Gods wet. Wij zingen Psalm 139, vers 7 en 14. En wij luisteren naar Genesis 1, vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat de drogen gezien worden. En het was alzo. En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschieten, grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was alzo. En de aarde bracht voort, grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende naar zijn aard en vruchtdragende geboomte, welk zaad daarin was naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was alzo. God dan maakte die twee grote lichten, het grote licht tot heerschappij des daags en het kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en om te heersen in de dag en in de nacht en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende vreemdende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar haar aard en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd, en vervult de wateren in de zeeën. En het gevogelte vermenigvuldigde op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard. Vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was alzo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het vee naar zijn aard. En al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar en heb heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb jullie in alle zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is. Het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken.
De tekst van vanochtend die ik u bedienen mag, is dat van het woord wat ik u bedienen mag, vindt u in Genesis 1 vers 31a. We zullen bij het grootste gedeelte van de schriftlezing wel stilstaan, maar deze woorden als kerntekst. En dan lezen we: en God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Laten wij de Heer bidden om de leiding van zijn Heilige Geest en om een gezegende dienst. Laten wij bidden. Heer, u bent onze schepper. U hebt ons gemaakt. En u bent het die ons vanochtend roept. De deuren van uw huis mochten opnieuw opengaan op deze zondagochtend. En daarin ging al een eerste nodiging uit. Daarin bleek dat u tot ons spreken wil. Heren, wat een genade is dat. Heren, want dat hebben wij niet verdiend. Wij hebben zojuist uw woord, uw wet horen lezen en ons is de spiegel voorgehouden en we hebben ontdekt dat wij niet hebben gedaan wat u van ons vroeg en wel hebben gedaan wat u ons verboden hebt. Heren, wij hadden u niet lief boven alles en wij hadden onze naasten niet lief als onszelf. We hebben het gezongen. Doorgrond me en ken mijn hart en zie of er een schadelijke weg is. En we bidden het u. Laat u het ons zien en doet u ook dat andere. Leidt u ons op de eeuwige weg. Heer, u weet precies wat wij daarin nodig hebben, want u hebt ons gemaakt, verbazingwekkend voortgebracht. En we bidden u of dat de uitwerking van deze dienst mag zijn, wat we ook gezongen hebben. Ik zal u, mijn schepper, altijd loven. Heren, want we gaan ontdekken vanochtend dat we daar alle reden toe hebben. Om u voor altijd te loven. Heren, wij moeten u beleiden dat wij dat niet doen zoals u dat van ons waar bent. Maar heren, wij bidden u, wilt u onze ogen zo openen vanochtend door uw woord. Dat we gaan ontdekken hoe goed u bent. Hoe genadig. Dat wij voor het eerst of opnieuw oog krijgen voor uw genade, uw wijsheid, uw goedheid en uw trouw. En geef dat ons leven ook mag veranderen. Dat die schadelijke wegen die er bij ons zijn, al die dingen in ons leven waarmee we bij u vandaan gaan, en dat zijn er zo ontzettend veel, dat u ons daarvan afbrengt. En dat u ons op het spoor zet van u. Van het liefhebben van u. Van het gehoorzamen en het eren van u. Dat we u gaan vertrouwen. Heren, als we u gaan vertrouwen, dan zal dat ook blijken in ons leven. Heren, doet u dat door uw Heilige Geest. Heren, vanuit onszelf doen we dat niet, maar we mogen toch geloven dat als uw woord opengaat, dat u met uw geest werkt en wil werken. En we bidden u, wilt u dat ook deze ochtend doen, ook in deze dienst die we met elkaar hebben. Werken met uw geest, zodat we in de eerste plaats gaan begrijpen wat uw woord zegt. Dat we er naar luisteren. Dat we ontdekken ook wat dat voor ons betekent, heel persoonlijk en concreet in ons leven. En maakt u dan ons ook door uw geest gewillig om dat te doen wat u van ons vraagt. Want ook dat hebben we van onszelf niet. We hebben er vanuit onszelf helemaal geen zin in. Dat moeten we u beleiden. Maar wij bidden u, geeft u ons uw geest. Zodat we gewillig worden of opnieuw worden om te doen wat u van ons vraagt. Heren, wij danken u voor al het goede wat we ook in de afgelopen week van u hebben ontvangen. In de natuur, in de wereld om ons heen. Heer, wat een prachtige zondag mag het zijn ook vandaag. U doet uw zon schijnen. U geeft ons het leven. U geeft ons een plek om te wonen. En u heeft ons iedere dag in de afgelopen week zoveel zegeningen gegeven. En daar danken we u voor. En nu geeft u ons opnieuw die hele grote zegening vanochtend. En ook vanmiddag als u het geeft. Dat uw woord open gaat. Heer, de natuur spreekt van u. Maar uw woord spreekt nog duidelijker van u. En door uw woord ontdekken we ook wat dat u spreekt in de natuur. En kunnen we dat leren zien en verstaan. Heer, we bidden u dat u geeft dat uw woord zo open mag gaan vanochtend voor ons hart. En dat ons hart open gaat voor uw woord. We bidden voor het geheel van de gemeente. Voor al het werk dat in de gemeente gebeuren mag. We bidden voor de predikant van deze gemeente en zijn gezin. Wilt u zijn met onze broeder die u aan deze plaats hebt verbonden. Zegent u hem en al het werk dat hij mag doen, ook in het nieuwe seizoen. Geeft u hem de kracht en de zin en alles wat nodig is. Geef hem ook uw geest, zodat hij uw gemeente zo mag leiden. Dat hij zelf en dat uw gemeente ontvangen wat ze nodig hebben. Uit uw hand. We zijn in alles van u afhankelijk. Heren, we gaan deze dienst stilstaan bij hoe u deze wereld gemaakt en bedoeld hebt. En wij doen dat terwijl we leven in een wereld die daar zo van verschilt. U had de wereld zo gemaakt dat wij mensen het goed zouden hebben. Dat er vrede zou zijn in uw schepping. En wij leven in een wereld waarin er ziekte is. Het coronavirus gaat rond. Ook in deze gemeente worden er velen door getroffen. We bidden voor al degenen die ziek zijn. Wij bidden u, wilt u herstel geven? Geven dat ze snel op mogen knappen. Dat ze ook geen ernstige gevolgen eraan over zullen houden. En wij bidden ook, wilt u geven dat we ook door de coronacrisis heen uw stem zullen horen en verstaan. Wat u daarin tot onze zeggen hebt. We bidden voor onze overheid die juist ook in deze tijd leiding moet geven aan ons land. Aan artsen, aan beleidsmakers. Wij bidden u, geeft u hen die veel verantwoordelijkheid dragen, ook veel van uw wijsheid. Wij bidden u voor het zorgpersoneel, artsen, verpleegkundigen en al de mensen die zorgen voor de coronapatiënten. Wij bidden u, wilt u hen nabij zijn. Wij bidden voor al het zorgpersoneel, ook als er veel druk op hen ligt, ook zolang al. Wij bidden u, wilt u geven dat ze het vol zullen houden. Dat hun werk gezegend mag worden. En dat al die patiënten die nu ziek zijn, dat die herstellen zullen. Wij bidden ook voor al die mensen die indirect getroffen worden door het virus. Het zij dat ze inkomen verliezen. Het zij dat ze op een andere manier te maken krijgen met onzekerheid. Of nog weer op andere manieren. Heer, u weet ervan. Wij bidden, ontfermt u zich. En als we kijken naar de wereld, afgezien van de coronacrisis, dan is er nog zoveel meer. Waarin blijkt dat deze wereld een gebroken wereld is. Dat de wereld anders is dan u haar had bedoeld. Als er zoveel mensen zijn die lijden onder armoede. Als er misschien nog wel meer mensen dan door corona omkomen door honger, door oorlog, geweld. Heer, dan bidden wij van u, doet u recht op deze wereld. Brengt u vrede, brengt u herstel. En maakt u de dingen goed. Doet u dat tegen onze verwachtingen in, want wij moeten natuurlijk beleiden dat wij soms zo weinig van u verwachten en dat wij klein denken van uw mogelijkheden. Maar u bent koning, u regeert. En wij bidden u, mag dat ook zichtbaar worden in uw koninkrijk dat komt. En wij bidden u, kom spoedig terug om vrede te brengen op deze wereld. En geef ons ook het vertrouwen dat u de geschiedenis leidt naar uw toekomst. Heer, we gaan vanochtend horen dat u goed bent. En dat blijden we als gemeente. En dat mogen we hier in vrijheid doen. Maar er zijn zoveel kinderen van u op deze wereld die dat niet in vrijheid mogen beleiden. We bidden u voor christenen die vervolgd worden. Die nadelen ondervinden op wat voor manier dan ook, omdat ze in u geloven. We bidden u, geef hen alles wat ze nodig hebben. Geef hen volharding, trouw en moed. En u laat zien, Heer, dat juist op dat soort plekken ook uw kerk groeit. Heer, laat u het zien, steeds opnieuw, dat u machtig bent. Dat uw koninkrijk komt. En dat u dwars door alles heen, dwars door dat wat wij mensen bedenken heen, uw koninkrijk laat komen. U zult uw koninkrijk bouwen. Doet u dat, Heer. Heer, wij leven in een land waarin we vrij mogen samenkomen. Wij mogen deel uitmaken van een kerkverband met kerk waarin u nu naar beleden wordt. Wij bidden u voor het geheel van onze kerken. U weet welke spanningen er zijn, welke zorgen er zijn. En we beleiden dat u koning bent en dat u ook daarboven staat. Heere, zorgt u zelf voor uw kerk. Ook als er problemen zijn waar wij geen oplossing voor zien. Dan geloven we dat u groter bent, dat u wijzer bent, dat u machtiger bent. Om dat te doen wat goed is. als wij dat niet zien. Heren, wij bidden u. Houdt u ons als kerken bij elkaar. Houdt u ons als kerken bij uw woord. En geeft u alles wat nodig is. We bidden voor het werk van onze theologische universiteit. Dat ook in de afgelopen week weer begonnen is. Wilt u alle docenten zegenen, de studenten. En ook al het werk wat daar gebeuren mag, geven dat het bij mag dragen aan de voortgang van uw koninkrijk. Heren, ook hier zal vanochtend uw woord open gaan. Wij bidden u, laat uw woord klinken. Zegent u ieder die een taak heeft in deze dienst, de organist, de koster, degene die zich bezighouden met techniek, met oppas. En wij bidden u ook voor hem die uw woord mag brengen. Heren, het is een bijzondere ontmoeting voor hem. Om weer op deze plek, een vertrouwde plek, te staan. Wij danken u dat het ook zo kan en dat het ook fijn is. Heer, wij bidden u. Geeft u hem de rust, geeft u hem de leiding van uw geest. Zodat hij uw woord zo zal brengen zoals u wilt dat hij dat zal doen. Laat uw koninkrijk gebouwd worden. Wij vragen het u enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Graag wil ik u nog attenderen op de mogelijkheid om de Heer te dienen met uw gaven. Ik zie de collectezakken hangen buiten de kerkzaal. Dat kunt u na de dienst doen. De Heer zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen uit Psalm 104, de versen 10 en 12. Psalm 104, vers 10. De gouden zon weet waar zij schuil moet gaan. De wisseling der wisselende maan. En ook dus dat de licht en duisternis op de vastgestelde tijden er zijn. En vers 12, waarin de woorden voorkomen. Hoe schoon, hoe groot, hoe oppermajesteit is al uw werk gevormd met wijs beleid. We zingen op Psalm 104, vers 10 en 12. Thank you. Gemeente, straks na het amen van de preek zingen wij uit Psalm 8, de versen 1, 4 en 5. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, wordt uw naam op aarde geprezen. Vers 4, mijn God, wat is de mens op deze aarde? En ook vers 5, waarin het gaat over die mens die de Heer zijn rijkste gunst betoont en hem met eer en eerlijkheid gekroond heeft. Psalm 8, vers 1, 4 en 5, straks na het amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik weet niet wat voor gevoel u heeft als u begint aan een nieuw boek, vooral als het een wat dikker boek is. Dan moet je wel eens een beetje je best doen om erin te komen, maar vaak voel je toch iets van nieuwsgierigheid. Wat zal er gaan komen? Over wie zal het gaan? Wie is de hoofdpersoon? Wat gaat er allemaal gebeuren? En nu lezen we vanochtend het allereerste hoofdstuk uit de Bijbel. Een boek waarvan u, waarvan jij misschien al dacht dat je het al lang kende. Gemeente, wat zou het mooi zijn als we vanochtend met diezelfde nieuwsgierigheid die jij hebt als je een nieuw boek gaat lezen, zouden beginnen met het allereerste hoofdstuk. Dat we er vanochtend eens echt even voor gaan zitten. Nieuwsgierig als we zijn, omdat we willen weten over wie het gaat. Over wat de Bijbel u, jou en mij wil vertellen. We staan vanochtend stil bij het allereerste hoofdstuk uit de Bijbel. Waarin het gaat over de Heere God die de wereld schiep. En door deze geschiedenis heen roept de Heere ons. Want de Bijbel is het woord van God waarin de Heere tot ons spreekt. En hij roept ons, en dat is het thema voor de preek vanochtend. God roept ons door zijn schepping om hem in de eerste plaats te eren, de tweede plaats te gehoorzamen en in de derde plaats te vertrouwen. God roept ons door zijn schepping om hem te eren, te gehoorzamen en te vertrouwen. Ik denk dat er hier wel zijn vanochtend, of die meekijken, die de allereerste woorden uit de Bijbel uit hun hoofd kennen. In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Over wie gaat het in deze verse? De Heere God. Dat had je al door, denk ik, ja. Hij is de hoofdpersoon. Dus dat moeten we even goed onthouden vanochtend, gemeente. De Bijbel is niet allereerst een boek over mensen die allerlei bijzondere dingen meemaken. Dingen met de Heere God. Nee, de Bijbel is allereerst een boek waarin de Heere God zich aan ons laat kennen. En daarna gaat het pas over ons. Het gaat allereerst over God in de Bijbel. Hem komen we tegen in die allereerste geschiedenis waar de Bijbel mee begint. Het ontstaan van de aarde. En we gaan vanochtend ontdekken dat de Heere God de wereld heeft gemaakt. Waarom moeten wij dat weten? Dat moeten wij weten zodat we hem ervoor kunnen eren. Want daar is alle reden voor. Om God te eren voor zijn schepping. We lezen wel 6 keer in Genesis dat de Heere God naar zijn schepping kijkt en ziet dat het goed was. En in onze tekst kijkt de Heere terug naar het geheel van zijn schepping en dan blijkt dat hij tevreden terug kan kijken. Want zie, het was zeer goed. Nu kun je je afvragen waarom Genesis 1 zich niet beperkt heeft tot die mededeling. Dat de Heere God de hemel en de aarde schiep en dat de Heere God dat heel erg goed gedaan heeft. Als Genesis 1 zich daartoe had beperkt, dan hadden we de kern overgehouden. Maar nu horen we niet alleen dat God de wereld geschapen heeft, maar nu kunnen we ook ontdekken wat er nu zo goed was aan die schepping. En dat mogen we vanochtend ontdekken, zodat we onze Schepper door om kunnen eren. Want de geschiedenis van de schepping brengt ons vanochtend tot het eren van God. Vanwege vier dingen. Vanwege zijn soevereiniteit, vanwege zijn almacht, vanwege zijn goedheid en vanwege zijn wijsheid. Zijn soevereiniteit, zijn almacht, zijn wijsheid, zijn goedheid. We lopen ze alle vier even langs. Het woord van God vertelt ons vanochtend dat de Heere God de wereld heeft gemaakt. Waarom heeft de Heere God de wereld gemaakt? Had hij het nodig dat er een schepping zou zijn? Was er misschien een aanleiding dat God ervoor dat de Heere de wereld schiep? Nee. De enige reden waarom God de wereld schiep was omdat hij dat zo wilde. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Hij had het ook niet kunnen doen. Maar hij heeft het wel gedaan. Om geen andere reden dan dat hij het zo wilde. En als we dat op ons in laten werken, dan ontdekken wij Gods soevereiniteit. Zonder dat de Heere God zich naar ons verantwoordt waarom, laat hij ons vanochtend weten dat hij de wereld heeft gemaakt. Hij hoeft zich niet te verantwoorden, want hij is de schepper en wij zijn schepselen. We zien in de schepping verder Gods almacht. Hoe maakte God de wereld? Door te spreken. God zei, laat dat er licht zij. Daar zij licht. En daar werd licht. Dus de Heere God hoeft maar een woord te spreken en het gebeurt. We zien in de derde plaats Gods wijsheid. Waarmee hij de dingen maakt. De Heere God had kunnen volstaan met de woorden van onze tekst. Maar hij heeft de moeite genomen om ons te vertellen hoe hij die wereld in 6 dagen schiep. De Heere God had geen 6 dagen nodig om de wereld te maken. Maar hij gebruikt 6 dagen zodat wij iets zouden kunnen ontdekken van zijn wijsheid in het scheppen van deze wereld. En zo kunnen wij onze Schepper eren om zijn schepping. En als je dit in je achterhoofd houdt, dan snap je ook waarom Genesis 1 veel van onze vragen niet beantwoordt. Ik weet niet welke vragen u overhoudt als je Genesis 1 hebt gelezen. Maar als je Genesis 1 leest met een wetenschappelijke interesse, dan kan het gebeuren uit welk hoekje van de wetenschap ook maar komt, dat je vragen hebt die Genesis 1 niet beantwoordt. Als bioloog kun je je afvragen welke plant- en diersoorten er nu precies waren op de 6e dag. Je kunt je als natuurkundige afvragen wanneer de Heere God de wet van de zwaartekracht gemaakt heeft. Als scheikundige kun je je afvragen wanneer de verschillende stoffen hun eigenschappen hebben gekregen. De wiskundige kan zich afvragen wanneer de mathematische werkelijkheid is ontstaan die hij bestudeert. De taalkundige kan zich afvragen wanneer de taal ontstaan is. En de filosoof kan zich afvragen sinds wanneer de wetten van de logica geldig zijn. Maar Genesis 1 beantwoordt deze vragen niet. Genesis 1 is niet bedoeld als wetenschappelijk handboek. Genesis 1 vertelt ons dat alles wat er op deze wereld is, ontstaan is omdat de Heere God het zo wilde. Zodat wij hem om zijn schepping kunnen eren. In Genesis 1 toont hij ons zijn wijsheid in het maken van deze wereld. Veel van onze vragen worden niet beantwoord. Hoe heeft God nou het licht precies gemaakt op de eerste dag? Ja, God sprak en het was zo. Maar hoe dat licht precies is ontstaan en hoe de aarde verlicht werd tot de 4e dag... het blijft voor mij een raadsel. Blijkbaar is dat niet wat Genesis 1 ons wil vertellen. Dus we zien Gods wijsheid vanochtend niet doordat Genesis 1 al onze vragen over het hoe van de schepping beantwoordt. In Genesis 1 toont de Heere ons zijn wijsheid door ons heel geordend te vertellen hoe Hij een plek voor ons mensen op deze wereld heeft gemaakt. Dat begint in vers 1. We zien de Heere God in vers 1 beginnen met het maken van iets terwijl er nog niets was. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En wat was er toen, toen de Heere God dat gedaan had? Vers 2. De aarde nu was woest en leeg en duisternis was op de afgrond. Dus wat zie je daar voor je? Duisternis en een onmetelijke watervloed. En dan neemt Genesis 1 ons stap voor stap mee in het proces hoe de Heere van die donkere watervloed een plek maakt waar wij mensen kunnen leven. Het eerste wat de Heere dan doet is het verdrijven van de duisternis. En God zei, daar zij licht en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. Dat laatste zegt God van de duisternis niet dat het goed is. Het licht is goed, want dat licht dat maakt het leven mogelijk. Zonder licht is er geen leven. En dan brengt de Heere God op de tweede dag orde aan in die watervloed. God schiep het uitspansel, of het hemelgewelf in de HSV. Dat scheiden maakt tussen het water boven de aarde en het water op de aarde. En op de derde dag maakt de Heere scheiding tussen het water op het aardoppervlak zelf. Er komen droge plekken. En als dat droge er dan is, dan laat de Heere ook groen voortkomen uit de aarde. En zo zien we in deze drie dagen een ruimte ontstaan waarin het leven mogelijk is. En op de vierde en de vijfde dag richt de Heere de aarde en de hemel verder in. Hij maakt de zon, de maan en de sterren tot tekenen van vaste tijden. Dus de Heere zorgt voor het dag- en nachtritme dat de mens straks zo nodig heeft. En op de vijfde dag zien we hoe God ervoor zorgt dat er dieren komen op deze wereld. En in Gods wijsheid ontdekken we tenslotte ook Gods goedheid. Hoe? Doordat de Heere God al zijn wijsheid gebruikt om voor ons mensen een plek te maken waar wij kunnen leven. Gemeente, als we dit tot ons door laten dringen, dan zien we toch dat we alle reden hebben om deze God te eren voor de plek die Hij voor ons gemaakt heeft op deze aarde. Misschien hebt u in de afgelopen week of in de vakantie wel genoten van de natuur. Nou, dat is mooi, want daar heeft de Heere God natuurlijk voor bedoeld. Dat wij ervan zouden genieten. Maar ik moet er wel bij zeggen, hoeveel je ook zou genieten van de natuur, hoe lang je ook bezig kunt zijn met het bestuderen van de natuur, hoezeer je onder de indruk kunt zijn van de schepping, dat zorgt er op zichzelf nog niet automatisch voor dat je Gods hand daarin ontdekt. Want Hebreeën 11 zegt dat wij door het geloof verstaan dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En dat geloof, dat ontstaat alleen door het woord van God. Dus we hebben het woord van God nodig om te ontdekken dat de Heere God zich aan ons laat zien in zijn schepping. Het is dankzij het woord dat wij de Heere kunnen loven om het verschil tussen dag en nacht. Dankzij dit woord kunnen wij de Heere loven voor al het onderscheid dat er is in de plant- en de dierenwereld. Het woord van God reikt ons zelfs de woorden aan waarmee we dat kunnen doen. Daarom zongen we in deze dienst ook een aantal keer op Psalm 104. Waarin het gaat over de heerlijkheid van de Heere, dat hij voor eeuwig moet zijn. Dat de Heere zich mag verblijden in zijn werken. Daar is alle reden voor. De Heere zag dat het goed was. Wij hebben alle reden om deze God te eren. Deze God die er in zijn soevereiniteit voor koos om deze wereld te maken. Deze God die zo machtig is dat hij maar hoeft te spreken en het gebeurt. Deze God die zo wijs en goed is dat we bij alles wat hij maakte alleen maar kunnen zeggen: het was zeer goed. Hoe kunnen wij deze God eren? Wat kunnen wij doen? Door zijn soevereiniteit, zijn almacht, zijn wijsheid en goedheid in onze woorden te erkennen. En door in ons leven te doen wat hij vraagt. En daarmee zijn we bij het tweede. Dat de Heer ons, God ons roept door zijn schepping om hem te gehoorzamen. Hoe kan je de Heer God gehoorzamen? Wat kun je doen door je allereerst bewust te zijn waarvoor je hier op aarde bent? Wij zijn hier op deze wereld omdat de Heere God dat zo heeft gewild. De Heere God schiep mensen naar zijn beeld en gelijkenis. En hij wilde bovendien dat de mensen zich zouden vermenigvuldigen en de hele aarde zouden vervullen. God schiep mensen naar zijn beeld. En dat maakt hen waardevol. En dat geldt voor ieder van ons, of je dat nu gelooft of niet. Dat God wil dat je er bent. Dat je als mens waardevol bent in zijn ogen. En dat is ook waar als jij zou denken dat niemand je de moeite waard vindt. Dan vindt God jou wel de moeite waard. Want hij heeft de moeite genomen om je te maken. En dat maakt je waardevol. De Heere God wilde dat er mensen zouden zijn. En hij heeft de mens vanaf het begin af aan lief gehad. En die liefde blijkt uit de manier waarop hij de wereld schiep. Want de Heere God schiep de mens niet eerder dan dat hij een complete scheppingvorm had waarin hij het goed zou hebben. Gods liefde blijkt uit de zorg waarmee hij de schepping maakte. En ook de mens maakte. Dat zien we in vers 26. Als God de mens maakt en hoe hij dat aankondigt, dan klinkt er iets door van vreugde. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. De Heere God maakt de mens naar zijn beeld. God maakt de mens zo dat hij iets van hemzelf in hem terugziet. Dus de Heere God heeft de mens zo lief dat hij op God mag lijken. Wat een voorrecht. En gehoorzaamheid in je leven begint daar waar je erkent dat de Heere God je gemaakt heeft, je lief heeft. In een leven waarin je erkent dat je leven waardevol is in zijn ogen. En het wordt vervolgens zichtbaar in je daden. Want vanaf vers 26 wordt duidelijk dat God de mensen schapen heeft met een opdracht. De opdracht om te zorgen voor de wereld die hij gemaakt heeft. De mens mag zorgen voor de vissen, de vogels en alles wat er op de aarde leeft. Die hele schepping wordt aan de mens toevertrouwd. Dat is een voorrecht voor ons mensen. Om zo'n opdracht van de Heere God te krijgen. De mens krijgt de opdracht om de aarde te onderwerpen. Op zo'n manier zoals de Heere God het ook doet. De Heere God zorgt zo voor zijn schepselen dat ze krijgen wat ze nodig hebben. En zo is het ook de opdracht aan ons mensen om te zorgen voor de schepping die de Heere God gemaakt heeft. En om dat te doen krijgt de mens de hele aarde tot zijn beschikking. Het wordt in de versen 29 en 30 duidelijk dat het de mens aan niets zal ontbreken. Zaadzaaiend kruid, dat op de hele aarde is, geboomte met vruchten, de dieren op de aarde, het gevogelte van de hemel en het kruipende dieren, het groene kruid, God geeft het als voedsel tot spijzen. Er is genoeg voedsel voor de mens. Genoeg groen gewas voor de dieren en de vogels op de aarde. De mens hoeft ook niet bang te zijn voor concurrentie van de dieren, want er is genoeg voor iedereen. En daarom kan de mens met vertrouwen gehoor geven aan die andere opdracht van God. Om zich voor te planten. Om de aarde te vullen. Want de Heere God belooft aan de mens alles wat hij nodig heeft. Om dat te kunnen doen. Gemeente, wat een reden hebben wij Om de Heere te loven voor hoe hij ons gemaakt heeft. En vanwege zijn opdracht aan ons. Psalm 8 gaat daar ons in voor. Wat is de sterveling dat gij zijn gedenkt. En de zoon des mensen dat gij naar hem omziet. Toch hebt u hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken van uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gelegd. Een loflied. Vanwege zijn opdracht aan ons. En die opdracht geldt vandaag nog steeds. Om te zorgen voor deze wereld. Door gebruik te maken van de mogelijkheden, alle mogelijkheden die de Heer in de schepping heeft gelegd. Ja, nu zeg ik het niet helemaal goed als ik zeg alle mogelijkheden. Want het zou kunnen dat hier ergens een grens ligt. Want we moeten onszelf ook de vraag stellen wanneer het gebruik maken van de aarde overgaat in het vernielen van de aarde. Wanneer gaat het beheersen van de natuur over in het beschadigen van de natuur? Want daar moeten we vanochtend ook helder over zijn, dat die opdracht uit Genesis 1 klinkt tot mensen die lijken op God. Tot mensen die God en elkaar volmaakt lief hadden. Want dat deden wij voor de zondeval. En wij leven in een wereld na de zondeval. Gods opdracht aan ons is niet veranderd. Alleen wij zijn wel veranderd sinds de zondeval. Want wat valt er nu te zeggen over onze gehoorzaamheid aan deze opdracht? Kunnen wij zeggen, gemeente, dat wij zorgen voor deze aarde zoals de Heere God dat wil? Kunnen wij het volhouden dat wij zorgen voor deze aarde, terwijl wij ons hier in het Westen een levensstijl aanmeten waar 3 aardes niet genoeg voor zouden zijn om die levensstijl mogelijk te maken? Kunnen wij zeggen dat wij God gehoorzaam zijn, terwijl we merken dat de aarde, de levensstijl die we vandaag hebben, niet aan kan? En wij doorleven op de manier zoals wij vandaag met elkaar doen. Slaan wij God niet in het gezicht als wij de aarde vaak alleen maar gebruiken om onze eigen verlangens te bevredigen? Die aarde die hij ons uit liefde had gegeven met al haar overvloed. Wij leven in een wereld na de zondeval met een opdracht van voor de zondeval. En de gevolgen van de zondeval zijn merkbaar in de schepping. En de gevolgen van de zondeval zijn ook merkbaar in de manier waarop wij omgaan met de schepping. Op hoeveel manieren laat onze omgang met de schepping zien dat we God helemaal niet boven alles liever hebben? Op hoeveel manieren blijkt ons egoïsme in onze omgang met de schepping? En ik stel het even voor u als vraag. Ik ga een paar voorbeelden noemen die u wat mij betreft aan mag vullen. Kunnen wij Gods opdracht om te zorgen voor deze aarde combineren met het gemak waarmee wij vliegvakanties boeken? Vlees consumeren, water verbruiken. Vult u maar aan. Of blijkt in dit soort keuzes dat ik mezelf belangrijker vind dan God? Zouden dit punten kunnen zijn waarop wij zonde moeten belijden? Of zijn dat misschien andere dingen die onze omgang met de schepping raken? Zou het kunnen, gemeente, dat dit punten zijn waarop de Heere bekering van ons vraagt? Of vindt u het vooral irritant dat ik dit zeg? En vindt u het eigenlijk maar overdreven? Gemeente, ik stel de vraag nog op een andere manier. Zou het kunnen dat de Heere God ons door deze coronacrisis heen roept om in dit soort dingen anders te gaan leven? En misschien blijkt juist in dit soort dingen wel hoe onwillig we zijn. Dat ik het er helemaal geen zin in heb om mijn levensstijl aan te passen. En dan zijn we hier in de kerk. En dan mogen we horen dat bekering het werk is van Gods geest. Die ons gewillig maakt om ook in dit soort keuzes gehoorzaam te zijn. De Heilige Geest die ons ook vandaag in dit soort dingen de weg wil wijzen. Wijs de inzicht, daar mogen we ook om vragen. Want als ik eerlijk ben, en misschien herkent u dat, heel vaak overzien wij de gevolgen van ons handelen helemaal niet. En als we dat dan een keer wel doorhebben, als we er iets van zien, dan weten we soms uit wanhoop niet meer wat te doen. We mogen bidden om Gods geest die ons vult met wijsheid en inzicht. En dan zeg ik erbij dat die geest ook wijsheid en inzicht geeft door je in een gemeente te plaatsen met broeders en zusters die op dit punt gaven hebben. En ik weet dat die hier ook zijn. Broeders en zusters die je kunnen helpen om zorgvuldiger met de schepping om te gaan die de Heer ons heeft gegeven. Daarom zou ik zeggen, maak gebruik van de gaven die de Heer ook in deze gemeente gegeven heeft. Want de Heer roept ons om hem te gehoorzamen in de manier waarop wij omgaan met zijn schepping. Zo kunnen wij hem gehoorzamen. We gehoorzamen onze schepper ook door al ons vertrouwen op hem te stellen. En daarmee zijn we bij het laatste. God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Deze woorden volgen direct op de geschiedenis van de schepping met de mens. De Heere God is klaar met het maken van de mens. Hij heeft hem zijn taak gegeven. Hij heeft de mens verteld wat hem allemaal ter beschikking staat. En nu kan de Heere zeggen dat het goed is. Niet een beetje. Nee, het was zeer goed. Ik weet niet wat u voelde toen ik het aan het begin van de preek had over Gods soevereiniteit. Dat de Heere God met ons kan doen en mag doen wat hij wil. Ik merk dat soms bij mezelf, en misschien hebt u dat ook, dat je daar soms een beetje ongemakkelijk bij voelt. Dat vinden wij vaak helemaal niet prettig om te horen. Dat de Heere God met ons kan en mag doen wat hij wil. Maar als dat bij ons zorgt voor een vervelend gevoel, dan moeten we toch eens nadenken waar dat vervelende gevoel vandaan komt. Zou het kunnen, gemeente, dat dat vervelende gevoel ons wantrouwen richting de Heere God blootlegt? Dat het duidelijk maakt dat we veel liever onafhankelijk zijn van God, omdat we denken dat we daarmee beter af zijn dan wanneer we afhankelijk zijn van God. Want dat zit ons sinds de zondag wel in het bloed. Onze neiging om God te wantrouwen. En die maakt onze tekst vanochtend duidelijk hoe dwaas dat is. Want wat is het enige moment in de scheppingsgeschiedenis dat de Heere van zijn werk zegt dat het zeer goed is? Dat is als hij de mens zijn plek op deze wereld gegeven heeft en daarbij ook aan de mens gegeven heeft alles waar hij blij mee zou kunnen zijn. Op dat moment zegt de Heere dat hij zeer tevreden is en dan gaat hij Sabbat houden. Gemeente, wat laat de Heere zien hiermee? Dat hij wel te vertrouwen is. En gemeente, dat is hij nog steeds. Kan je dit nog zeggen na de zondeval? Ja. Dat kan je na de zondeval nog steeds zeggen. Want de zondeval heeft God niet veranderd. Maar alleen wij zijn veranderd. Wij zijn ons vertrouwen op God kwijtgeraakt. En sindsdien zijn wij geneigd God en onze naasten te haten. Maar God is dezelfde gebleven. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Ja, God haat de zonde. Maar zijn liefde voor mensen is gebleven. En dat moeten wij horen vanochtend, omdat wij dat vanuit onszelf niet meer bedenken. Wij kunnen op basis van wat wij meemaken in de schepping en in ons leven wantrouwen voelen richting God. Maar hoeveel we daar ook van kunnen voelen, de trouw van God die deze aarde en heeft geschapen, die blijft bestaan. En als we last hebben van wantrouwen richting God, dan zijn we niet de eerste. We komen dat in de Bijbel ook tegen. Dat lezen we op een bepaald moment van Israël, als ze in ballingschap zitten in Babel. Dan hebben ze Gods hand gezien in de straffen die hen zijn overkomen. En ze voelden zich door God verlaten. En dan gebeurt het nadat ze vele jaren in ballingschap hebben doorgebracht, dat ze weer een troostvolle boodschap van God krijgen. En als ze die horen, dan geloven ze daar helemaal niets van. Ze kunnen alleen maar reageren met nieuwe klachten en twijfels. En wat je dan hoort, dat is echt evangelie. Ik lees het u even voor uit Jesaja 40. Jesaja 40 vanaf vers 27. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat voor mijn God voorbij? Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moeder nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moederkracht en hij vermenigt de sterkte die geen krachten heeft. Wat gebeurt hier? Als Israël klaagt over Gods afwezigheid en alleen maar sceptisch reageert op Gods belofte, dan is Gods antwoord dat hij de schepper is. En wat is daar troostvol aan? Dit. Dat de Heere God sinds de schepping niet is veranderd. Zijn macht is niet kleiner geworden. Ja, wij zien wel dat na de zondeval het kwaad op deze wereld de ruimte krijgt. Maar dat betekent nog niet dat het God uit de hand loopt. Hij is de schepper. Al kan je als kind van God de indruk hebben dat de Heer je verlaten heeft, dan mag het je troosten dat de schepper niet veranderd is. Zijn liefde voor mensen blijft dezelfde. Het enige probleem van ons mensen is dat wij steeds aan deze liefde voorbij lopen. Dat wij ons tegen deze liefde verzetten. En dat het ook niet lukt om met dat verzet te stoppen. En daarom hebben wij Gods genade nodig, Gods geest, die dit verzet breekt. Die genade heb jij nodig als je nog altijd zonder de Heer leeft. Als je de Heere God nog niet hebt leren vertrouwen. Want gemeente, als je je tegen Gods liefde blijft verzetten en je houdt dat je hele leven vol, dan komt daar dat moment dat je daar niet meer mee kunt stoppen. En als je zo sterft, dan zul je eeuwig gescheiden zijn van Gods liefde. En dan zul je niet delen in de verlossing die deze schepper heeft beloofd en die zeker zal komen. Het is God zelf die je roept vanochtend om je aan hem gewonnen te geven. Om je gewonnen te geven aan deze genadige schepper. Want hij is al ons vertrouwen waard. Ja, wij mensen hebben ervoor gekozen om met deze God vandaan te gaan. Wij zijn begonnen met het wantrouwen van deze genadige God. We gingen bij hem weg. En tot op de dag van vandaag zien we wat daar de gevolgen van zijn. Pijn, haat, ziekte en zelfs de dood. En we lijden allemaal onder de gevolgen van de zonde. En vandaag zien we nog des te meer hoe de schepping met ons meeleidt. En in deze tijd van coronacrisis worden wij geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. We voelen hoe dichtbij de dood kan zijn. En misschien verlangt u wel. En in ieder geval de schepping die verlangt naar verlossing. En dat is het evangelie van vanochtend, gemeente. Is dat die verlossing waar de schepping zo naar verlangt dat die zal komen. Want die God die de hemel en de aarde schiep, hij heeft het ons beloofd. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij mensen kunnen ons zorgen maken over hoe het verder moet met deze aarde. Zal het ons mensen nog wel lukken om te herstellen wat wij kapot hebben gemaakt? De Heere belooft ons dat de eerste hemel en de aarde voorbij zullen gaan. Dat er een moment komt dat er een nieuw Jeruzalem neer zal dalen uit de hemel. Die eerste aarde was klaargemaakt om ons mensen te kunnen ontvangen. Maar die aarde hebben wij vernield. En wat doet God? Hij maakt een nieuwe schepping. Straks daalt er een nieuw Jeruzalem neer, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Een nieuwe wereld waarin de zonden en de gevolgen van de zonde weggedaan zullen zijn. Dat wordt ons beloofd door hem die zichzelf omschrijft als de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Hij, die begonnen is met de schepping van de hemel en de aarde, hij zal ervoor zorgen dat ook het einde goed is. Gemeente, wat een genade van God dat hij dat wil doen. Wat een genade als je bedenkt wat het hem gekost heeft om dit te doen. Want het heeft hem zijn leven gekost. De Zoon van God, die samen met de Vader en de Heilige Geest de wereld schiep, moest sterven, zodat mensen een plek konden krijgen in Gods nieuwe wereld. En hij heeft het gedaan. Hij stierf aan het kruis. Wat een liefde, wat een genade zien we daarin van God. Gemeente, als de Heere God dit voor ons mensen over heeft, is hij dan niet al ons vertrouwen, al onze gehoorzaamheid en al onze eer waard? Amen. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heilige drieënige Heere, we komen tot u met onze dank. Dat u opnieuw de moeite genomen hebt om ons te roepen vanochtend. U liet uw woord klinken. Uw woorden van genade, van liefde. Uw woorden waarin u ons opnieuw laat weten en laat merken hoezeer u te vertrouwen bent. Hoeveel reden wij hebben om u te loven. En wat het betekent om u te gehoorzamen. Heren, wij belijden u dat we het allemaal zo weinig doen. Wij bidden u om vergeving voor alle ongehoorzaamheid. Die blijkt in de gebrokenheid die wij op deze aarde hebben aangericht en nog steeds aanrichten. Onze ongehoorzaamheid die blijkt in onze omgang met de schepping. Wij belijden u ons wantrouwen richting u. Wij belijden u dat wij u niet de eer toebrengen die u waard bent. Wij bidden u om uw geest. Die zo in ons werkt dat we dat wel gaan doen. Die ons maakt tot mensen die u loven. Die doen wat u van ons vraagt. Die u eren. En vertrouwen. Heere, geef ons die geest. Heere, wij leven in een wereld waarin wij soms niet meer weten, heel vaak niet meer weten wat nou wel en wat niet goed is. Wat wel of niet verstandig is. Ook als het gaat om de dingen die uw schepping raken. En daarom bidden we om uw wijsheid in ons persoonlijk leven. We bidden om uw wijsheid in deze wereld waarin, en ook als het gaat om het omgaan met de natuur, hoe als daar zoveel verwarring en verdeeldheid is, geeft u wijsheid. Heren, wij denken soms dat wij samen de problemen eronder krijgen. Maar heren, dat lukt ons niet en dat blijkt. Maar heren, u regeert. En heren, wij mogen ons vertrouwen op u stellen. En wij bidden u, maakt u de dingen goed. Heel deze wereld. Maar wij bidden u vooral, geeft u dat uw toekomst komt. En dat bidden we heel in het bijzonder als we letten op al het onrecht dat er is op deze wereld. De pijn die geleden wordt. Mensen die onderdrukt worden. Op uw schepping die lijdt. Wij bidden u om verlossing. Wij bidden u om verlangen voor onszelf naar uw toekomst. En laat ons leven, heren, gestempeld worden door die verwachting. Dat u een nieuwe aarde en een nieuwe hemel geeft. Waarin alle dingen goed zullen zijn. Heren, als we dat verlangen nog niet kennen, als we u nog niet lief hebben. Heren, leer het ons dan. Voor het eerst om op u te vertrouwen. Met u te leven. Om u te volgen. Mag dat dan de uitwerking zijn voor deze dienst? Heren, als dat gebeurt, dan is het een enkel en alleen een geschenk dat we uit uw hand ontvangen. Heren, wees u met ons ook in het verdere van deze zondag. Vergeeft u alles wat in deze dienst ook niet was naar uw wil. En geeft u ons ook een gezegende middagdienst. Ook als dat een startdienst is, een jeugddienst, wilt u ook dat ook zegenen. En wees u ons in alles nabij. Hoor onze gebeden en neem onze dank aan. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang vinden we in Psalm 104, de versen 17 en 18. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. En vers 18, dat afsluit met de woorden, geloofd zij God, men looft den Heer der Heren. Psalm 104, de versen 17 en 18. ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.